Radio 1.
Documentairemaakster Sophie Peters is mijn gezelschapsdame vanmorgen. Sophie, ik moet je vragen hoe je keukentafel eruit ziet.
Oh, mijn keukentafel, dat is een tafel van de jaren 50, die we dat ergens op de kop getikt hebben.
Is de hele keuken jaren 50?
Nee. Er is hier en daar wel wat IKEA te vinden ook.
Ja. We moeten er ons iets bij kunnen voorstellen, want de vraag is, met wie zit je aan die keukentafel en waarover gaat het?
Ja, er zitten regelmatig vrienden aan onze keukentafel ook. En een onderwerp wat heel veel terugkomt, en dat is niet enkel bij jonge dertigers natuurlijk, maar toch uitgesproken wel het geval, is burn-out. Hè? Dus heel veel vrienden van mij die eigenlijk, ja, een beetje als een sandwichgeneratie tussen jonge kinderen en ouders die ook niet meer top fit zijn altijd. En die eigenlijk op hun tandvlees zitten.
En altijd beschikbaar moeten zijn.
Ja. En ik denk, ik ben zelf 31 en ik heb een kindje van 2,5. En je voelt dat ook, hè. Dat is een kind vraagt heel veel, vraagt tijd en energie, die je met heel veel liefde geeft. Maar ja, het is natuurlijk wel zo. En als er dan nog eentje bij komt, eventueel nog eentje of nog eentje, dat wordt altijd maar zwaarder. En ondertussen zit je ook in die jaren waarin je carrière wilt maken, waarin dat je wilt bewijzen op de werkvloer, eventueel nog een verbouwing erbij. En ik merk dat heel veel mensen rond mij echt meer overleven dan leven.
Ik hoor gepensioneerde luisteraars denken, ach meisje, wij moesten op zaterdag zelfs werken.
Ja, dat zou kunnen, Ik hoop dat tegen dat wij 65 zijn, dat er pensioen is.
Is het anders tegenwoordig? Is het werk intensiever, heb jij dat gevoel?
Wel, ik heb het met veel mensen al wel over gehad. En niet enkel dertigers. En die zeggen toch ook wel allemaal van het moet ongelooflijk snel gaan. Het moet ook als documentairemaker, zeker voor iedereen beroemd, kwam ik op heel veel verschillende werkplekken ook van mensen. En mensen die heel vaak zeiden tegen ons dan van ja, het moet altijd sneller gaan met minder middelen. Dit werk deden wij vroeger met nog 5 man extra, maar nu moeten wij het allemaal doen. En die is ondertussen uitgevallen en die komt pas over een aantal maanden terug. Dat is eigenlijk zo'n beetje scherig in inslag. En we vinden dat allemaal normaal, terwijl ik denk, ja, het is toch de bedoeling dat we ons ook wat amuseren, hè, jongens. Allee, dat het leven ook wel een beetje tof is. Hè.
Heb je het er niet alleen met je leeftijdsgenoten, maar bijvoorbeeld ook met je eigen ouders over gehad?
Ja, absoluut.
En wat zeggen zij? Bij ons was dat vroeger niet zo?
Ik denk dat werken altijd, en zeker in combinatie met kinderen, altijd zwaar is en zal zijn. Maar wat dat zij wel zeggen is, nu heb je een beetje een tweesnijdend zwaard van de flexibiliteit door het internet. In die zin dat je nu wel de mogelijkheid hebt om eventueel te zeggen tegen 4 uur van jongens, ik ga mijn kinderen halen, ik ga naar huis. Maar ik werk vanavond nog een paar uur door. Maar ja, anderzijds natuurlijk, de keerzijde van de medaille van die flexibiliteit is dat je wel nog tot 11, 12 uur 's avonds kunt mails zitten beantwoorden of nog Skype-gesprekken naar het buitenland en weet ik veel wat allemaal zitten doen. En dat als die grenzen dermate vervagen, dat ook het gevaar inhoudt van dat je eigenlijk geen, dat je het niet meer kunt afsluiten in je hoofd ook. Hè.
Is het vooral een vrouwenprobleem?
Nee, dat denk ik niet. Ik heb daar ook geen cijfers over of zo natuurlijk. Hè, maar ik heb niet het gevoel dat een vrouwenprobleem is. Nee. Ik denk dat mannen evenzeer die druk voelen van presteren en ondertussen die kinderen. En wat dat wel zo is, is dat meer vrouwen kiezen om deeltijds te gaan werken. Zeker als er kinderen komen, en dat zie ik ook rond mij. En dat mannen dan wel voltijds blijven werken. En dan vraag ik me wel af van, ja, hoe komt dat dan? Waarom is dat dan?
Ja, is het niet helemaal de schuld van die mannen? Of is het gewoon een beslissing van de man? Jij kunt het met jouw man ook regelen, gewoon van we gaan allebei parttime werken?
Ik denk dat het in de eerste instantie al een financiële beslissing is. Want ik denk mensen die echt ongelooflijk krap zitten, die kunnen al die beslissing niet maken van een van ons twee gaat de hele tijd werken. Maar ik denk dat het een heel bewuste keuze moet zijn, wel tussen koppels. En ik denk dat het nu vaak een beetje, ik heb daar ook al heel veel gesprekken over gehad met leeftijdsgenoten. En die dan bijvoorbeeld aangeven van, ja, ik kies ervoor om 4/5 of 3/5 te gaan werken, want als mijn man dat zou gaan doen, dan verliezen we gewoon te veel geld, want hij verdient een stuk meer. En dan kom je natuurlijk bij de loonkloof, bij het feit dat mannen meer verdienen voor hetzelfde werk, dat mannen ook in hogere functies zitten, die ook meer verdienen, dat ze overgerepresenteerd zijn in beter betaalde sectoren, enzovoort en zo verder. Dus het hangt allemaal met elkaar samen, denk ik wel.
Er zijn veel meer vrouwen die deeltijds werken dan mannen.
Ja, ja, ja. Ja. Vrouwen, dat heb ik nu wel nog opgezocht. Bij vrouwen was het 45% van de werkende vrouwen die deeltijds werkt. En bij mannen is dat nog geen 10%.
Dat is duidelijk, hè?
Ja, dat is een heel groot verschil. En ik denk, of hoe dat ik het zelf ervaren heb, als wij een kindje gekregen hebben, dat was, we hadden het geluk dat dat begin augustus was. En mijn man werkt voor een stuk op de hogeschool, dus die had dan eigenlijk nog een tijd verlof. Ja, dus die is eigenlijk ongeveer anderhalve maand. Hij moest al wel hier en daar wat voorbereiden en nog een tweede zit enzovoort. Maar eigenlijk anderhalve maand, quasi fulltime, thuis geweest bij ons. Hij is verder ook documentairemaker, maar hij heeft dan beslist, in die periode neem ik geen extra opdrachten aan en we gaan er samen voor zorgen dat we dit kind een goede start geven.
Jullie kunnen dat zo regelen, maar heel veel mensen niet.
Klopt.
Wat doen we daaraan, Sophie?
Oh, als ik dat zou weten, ja. Ik zou het allemaal oplossen. Ik denk, het is natuurlijk, als je kijkt naar het Scandinavische model, daar zeggen ze 16 maanden betaald ouderschapsverlof, dan valt die financiële factor ook al weg, en te verdelen tussen moeder en vader. En een stuk is specifiek voor de moeder, een stuk is specifiek voor de vader, en een ander stuk is vrij te verdelen nog tussen de twee. En ik denk dat er op die manier wel een manier zou zijn om te zeggen van we doen het samen en dat verschil tussen de twee ook kleiner wordt.
Je moet vaders eigenlijk de kans geven om part-time te gaan werken en om dat aan een werkgever te verkopen, gewoon doordat het zo is, doordat het moet.
Ja, voilà. Ja, ik zou ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, er zijn nu 10 dagen vaderschapsverlof waar de papa's recht op hebben. Maar we zouden ook kunnen zeggen, we maken die verplicht, zodat ook geen enkele vader moet gaan uitleggen bij zijn werkgever van eigenlijk zou ik dat toch wel heel graag doen en daar misschien ook op wrijving botst. Dat is nog veel meer het geval bij ouderschapsverlof. Hè. Dat zijn dus 4 maanden waar dat je in principe recht op hebt onder bepaalde voorwaarden. Totdat je kind 12 jaar is. Dus in die periode zou je 4 maanden kunnen opnemen. Maar wat dat je daar ziet, is dat 75% van de mensen die het opnemen ook vrouwen zijn. Ja. Dus daar zit blijkbaar toch nog een heel groot... Ja, een heel groot verschil.
Je hebt
ja.
in december de MV-sessies van de Standaard meegemodereerd. Ja. Kwam dat daar ook naar voren?
Ja, absoluut. Absoluut. Dat heel was vaak. Iets. Ja, dus dat waren eigenlijk, ik zal dat een klein beetje kaderen, de man-vrouw-sessies van de Standaard, die nog altijd online staan trouwens. Dat zijn gesprekken, 5 gesprekken in de nasleep van een turbulent jaar natuurlijk, hè, wat dan mannen en vrouwen betreft.
Me too, nu Me time's too. Up.
Time's up, inderdaad. En daarvoor had je de Women's Marches, hè, naar aanleiding van Donald Trump zijn verkiezing. Dus het is wel heel wat geweest. En we hebben dus 5 sessies georganiseerd. Eentje rond lust, één rond mannelijkheid, vrouwelijkheid, macht en grenzen. Telkens met een man en een vrouw die daar zeer interessant over konden vertellen. En dat ouderschapsverlof was iets wat ongelooflijk veel terugkwam. Ongelooflijk. Dus ja. Ook mannen die zeiden, bijvoorbeeld seksuoloog Wim Slabbink, zei in het gesprek over mannelijkheid van kijk, ik heb deeltijds gewerkt, maar ik kreeg daar ook wel heel veel commentaar op. Zo van, ja, zet je dan niet ambitieus en ja, wie doet dat nu? En dan denk ik, ja, mannen zitten daar ook wel voor een stuk vast in bepaalde verwachtingen en in bepaalde ja, zaken waar zij aan moeten voldoen, precies.
Er zal meer nodig zijn dan 1 MeToo-jaar.
Absoluut, hè? Ja, absoluut.
Zullen we nu eens luisteren, Sophie?